Goedemiddag iedereen. Het waren wat ongewone aankondigingen. En ik moet er waarschijnlijk nog wat aan toevoegen. Misschien nu nog niet zoveel, maar laat me nu wat commentaar geven. Eerst en vooral waardeerde ik heel erg de brief die de heer Ambroos schreef en daarna las en daarin staat het verloop. En ook het commentaar van de heer Denis, behalve wanneer hij het over sport had, hij is daarin nog een beetje verward. En eigenlijk vergat ik te zeggen wie zijn nieuwe steun is. Mevrouw Anstey heeft tweelingzonen die nu op de drempel staan van de Olympische beloften. Jammer genoeg in de voetbalsport en niet in een andere sport. Maar in feite zijn ze heel erg bekwaam en zij is een grote voetbalfan. Het huwelijk is binnen 4 weken, als u het uitrekende. Er waren heel wat problemen, inclusief Pinksteren, dat de week erop is en dan het kamp. Dat loopt tot in juli en dan de picknick. Dus we zijn dus soort slachtoffers van de tijdsindeling. Nu wil ik wat zeggen tot de hele kerk, verder dan deze zaal. Vooral voor de mensen die mevrouw Anstey niet kennen zoals ik en zoals u. Of zoals de staf haar kent. Iedereen van u zal aangenaam verrast worden naarmate de tijd verstrijkt, als u tot ontdekking komt wat zij op tafel legt voor Gods werk. Ik zal waarschijnlijk wat meer commentaar geven op gepaste momenten, dat meer aan het licht brengt wat zij doet, en die komen er dan bij als natuurlijke toevoegingen, naarmate de tijd verstrijkt. Ik wil dat iedereen dat nu tenminste al begrijpt. We zijn heel opgetogen en u zult er meer over horen, waarschijnlijk ook al volgende week. En nu moeten we nog een preek geven. Iedereen van u heeft al de zin gehoord, Irish eyes are smiling. Ierse ogen glimlachen. In de maand maart is er St. Patrick's Day en er komen liedjes dan voort. En daar komt die zin in voor, Ierse ogen glimlachen. Maar het interessante daarvan is de zin, Ierse ogen glimlachen. En denk nu even het Ierse weg, maar ogen van mensen kunnen glimlachen. Maar zet nu even de ogen opzij en besef dat sommige mensen anderzijds een pokerface opzetten. Een pokerface heeft geen glimlachende ogen, ook geen gefronste blik. Het is tenslotte een pokerface. En dat is juist dat het gezicht u niets zegt. Meestal spreekt het gezicht. En deze preek gaat vooral over het gezicht. Maar niet op de manier die u zich voorstelt. En over de ogen, maar ook niet op de manier waarop u zich voorstelt. Mijn vader kon een meester pokerface opzetten. Ik weet niet of ik ooit over dit aspect van mijn vader heb verteld. Omdat hij zo'n buitengewoon figuur was, heb ik er wel veel over verteld. Maar ik herinner me niet dat ik dit ooit gezegd heb. Mijn vader was waarschijnlijk een van de beste pokerspelers ter wereld. Niet nadat God hem riep. En eigenlijk ook niet voor God hem riep. Hij wist hoe hij een pokerfeest moest opzetten. Maar hij speelde daarom niet noodzakelijk poker. Hij wist hoe hij dat moest doen met zijn kinderen en met andere mensen. Hij was zo erg succesvol en ik heb dat verhaal wel verteld. Hij kocht zijn eerste business, een hele zaak, een hele fabriek, een bottelarij van vruchtensap in Louisville, Kentucky, gebaseerd op zijn bekwaamheid om een pokerfeest op te zetten. En dat gewoon op de korte tijdspannen die je doorbracht op de Queen Mary of Queen Elizabeth, op de terugreis van Duitsland op het einde van de oorlog. En hij kon eigenlijk iedereen verslaan. Ik heb ook een oom die nog altijd in leven is, die een buitengewone pokerspeler is. En ik heb hem daar al dikwijls over aangesproken. En hij won daar duizenden en duizenden dollar mee en het is mijn oom. En hij zei, uw vader is de beste pokerspeler waar ik al ooit van gehoord heb en die ik ooit gezien heb. En die pokerface, die kon mijn vader helpen als een verkoper. Hij wist hoe zijn gezicht te gebruiken in de verkoop. En hij was een verkoper 19 jaar lang, heel uitzonderlijk, een buitengewone verkoper. Hij wou niet opklimmen in de firma omdat hij hield van zijn vrijheid, tot hij zijn eigen zaak opstartte. Hij was de topverkoper in de natie. Met zijn firma in de 16 van de 19 jaar dat hij daarbij was. Ik kan me dat niet voorstellen, zo'n goede verkoper te zijn. Mijn vader had de bekwaamheid mensen voor zich te winnen met zijn gezicht en dat te koppelen aan het verkopen van zijn producten. En in die tijd was dat verf. En later veranderde God die bekwaamheid, naarmate die man groeide, om zijn gezicht te gebruiken voor de opstart van zaken. Ik begrijp dus de waarde van een gezicht, inclusief een gezicht te hebben dat de mensen niets zegt van van wat er binnenin gebeurt. Ik had de neiging om op dat gebied heel erg te verschillen van mijn vader. Ik had meer van mijn moeder. Ik zie er wel meer uit als mijn vader, maar niet op die manier. Ik zie eruit als hem, maar ik zie er niet zo uit. En dat vroeg me veel tijd om dat te differentiëren. Ik nam de aard van mijn moeder in vele opzichten. En met mijn gezicht kon ik moeilijk dingen verbergen. Toen we klein waren, moesten we gaan neerzitten bij mijn vader. Mijn broer was toen 3, denk ik. Ik was ongeveer 5. En mijn zus was 6 jaar. En hij begon met ons poker te leren. Maar ik bracht er niet veel van terecht. Ik kon geen pokergezicht ontwikkelen, pokerface. Toen niet en later niet. Ik ben wel geen Ier, maar mijn ogen glimlachten te veel. Als ik goede kaarten in handen had. En ik fronste als ik die niet had. Maar een goede pokerspeler, die weet wat hij dan moet doen. En als ze dan naar mij keken, dan wisten ze wat ze moesten doen. En naast die pokerface en glimlachende ogen zijn er ook mensen die wegkijken. Je kunt van iemand zeggen of hij de waarheid zegt of niet aan de manier waarop hij wegkijkt. Of hoe hij in de ogen kijkt. Er zijn veel zaken in de ogen die u vertellen wat er in het hart van die persoon omgaat. Jaren geleden, dat was in de 60er jaren, herinner ik mij een lied met als titel Lying Eyes, liggende ogen. Misschien ken je dat nog wel, dat liedje. Nu, ogen hebben geen mond, maar ogen kunnen liegen. En het liedje ging dat iemand, een persoon, iemand anders bedroog en hun ogen logen over hun gedrag. Maar ik denk, als je poker speelt, als je daaraan denkt, christenen spelen geen poker. Alhoewel mijn vader, ik moet u dat nu zeggen, want ik heb een flashback. 2 dagen voor mijn vader stierf, hij was toen in een tehuis. En vlak nadat hij gestorven was, vertelde die vrouw die voor hem zorgde, en hij was daar maar 5 dagen, en die vrouw die zei me, dat toen hij er nog maar 3 dagen was, dat hij daar al de weduwen verzameld had en hen leerde hoe poker te spelen. En dan stierf hij 2 dagen later. Maar zonder geld op de tafel. Maar als je denkt aan poker, dan moet je liegende ogen hebben. Want uw ogen mogen dan de mensen niet zeggen wat u in handen hebt. Want dan kun je een pak geld verliezen. Wat het gezicht en de blik betreft, de ogen betreft, daar staat veel van in de Bijbel. Die vormen een open boek voor mensen met onderscheidingsvermogen, die deze ogen en dat gezicht observeren. Ga nu even naar Lucas hoofdstuk 11. U hebt al gehoord dat de ogen het venster op de ziel zijn. En daarom zou deze preek de titel kunnen hebben, of misschien moeten hebben, het venster op uw ziel. Of het venster op uw ziel. Ga nu naar Lucas 11 en vers 33. Lucas 11, 33. En niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgene, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat zij die inkomen het licht zien mogen. En nu nog belangrijker, de omgeving zien rond het licht, dat het licht wordt verondersteld te verlichten, als je daar even over nadenkt. Eigenlijk steek je geen licht aan om in het licht te kijken. Als je dat veel doet, dan krijg je problemen. De zon verlicht het hele zonnestelsel, vermoed ik, tot in zekere mate. En de zon verlicht zeker de aarde. Maar als je er lang naar staat, krijg je problemen. Als je lang in de zon kijkt, kun je het netvlies of wat het is verbranden. Soms met blijvend letsel. En dat is erg, maar je kunt het licht zien en je kunt zien waar het licht op schijnt. Nu, het licht van het lichaam is het oog. Er zijn vele delen in het menselijk lichaam, maar God zegt dat het licht van het lichaam het oog is. Uw ogen stralen, uw ogen kunnen glimlachen, die kunnen liegen, die kunnen wegkijken. Iets dat ik opmerkte bij de opvolger van de heer Armstrong, al heel vroeg en letterlijk begonnen in 1979, en altijd daarna ook, was dat hij nooit in uw ogen keek. En dat verveelde me heel erg. En ik sprak de heer Armstrong daarover aan. Ik wist ook andere zaken, maar hij keek u nooit recht in de ogen. Iedereen die met hem werkte, die wist dat hij zijn ogen wegdraaide. Hij keek altijd weg en wendde zijn blik af. En door dit vers toen te begrijpen, nu meer dan 25 jaar geleden, wist ik dat er iets niet in de haak zat. Erge problemen gewoon door de ogen. Nu, want het licht van het lichaam is het oog. Maar als je niet in de ogen kunt kijken, of zelfs de ogen nog maar zien, constant aan het draaien en aan het wegkijken, dan krijg je zware problemen met deze specifieke lichtbron. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, dus dat er één ding in zit, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. En wat wordt een christen verondersteld na te streven boven al het andere? In dit leven zoek eerst het koninkrijk van God. Je zou dat enkelvoudig doen moeten hebben. De opstanding van de doden is het anker van de ziel. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. En dat is interessant. God zegt, u kunt in de ogen kijken, in die mens, en dan zeggen of er een helder licht is, of er duisternis is tot op het punt dat het zwart is. Vol duisternis is een kamer die zo donker is, dat je nog je hand voor je gezicht niet kunt zien. Ben je ooit in zo'n situatie geweest? Ik ben soms in situaties geweest waar het zo zwart was, dat je gewoon niet ziet, je hand voor je gezicht nog niet. Je kunt alleen jezelf aanraken en dat is maar om te zeggen hoe donker het is. God houdt niet van mensen die vol boosheid zijn. Hun oog is boos, duister tot op die graad. Zie dan toe dat niet het licht dat in u is, duisternis is, u christenen. U ontsteekt een kaars en mensen worden verondersteld dat te zien. En de voornaamste plaats om die te zien, en ik ben het niet die dat zeg, de voornaamste plaats om die te zien is in uw ogen. Denk na over wat u leest. Denk na over wat God u zegt. Zowel over anderen als over uzelf. Zie dan toe dat het licht dat in u is, duisternis is. Want mensen kunnen in uw ogen kijken en wij zijn het licht der wereld. En wij worden verondersteld een stad op de heuvel te zijn. We worden niet verondersteld verborgen te zijn onder een korenmaat. Wij worden verondersteld een licht te zijn dat evident is voor iedereen daarbuiten. En dat licht is nergens meer duidelijk, nergens duidelijker dan in de ogen. En dadelijk gekoppeld aan het gezicht. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, uw hele levenswijze vol licht, nog hebben de enig deel dat duister is, en dat is over een conditie tussenin, je kunt compleet duister zijn of vol licht, of een persoon kan, zoals hier beschreven is, gedeeltelijk licht zijn en gedeeltelijk donker. Zo zal het geheel verlicht zijn, zonder donker deel, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. Met andere woorden, de kaars zou heel wat licht in de kamer moeten uitstralen. Onlangs had ik in mijn huis een vertrek en daar hing een lamp van 100 watt en dat was gewoon te stralend. Ik vond dat het te fel was. Ik nam die eruit en ik plaatste een lamp van 75 watt, maar dat was nog te fel. Die draaide dan ook uit en ik nam toen een 40 watt lamp. Maar dat was nog altijd te fel. En weet je wat, ik besloot een andere te kopen en ik kocht er een van 15 watt en een van 25 watt. En ik wou zien wat dat gaf. Maar die van 15 watt, die was te groot, die paste er niet in. Dus dan bleef er die van 25 watt over en dat was juist goed. Nu, niet alle lampen schijnen in dezelfde mate. Je hebt lampen in drie standen, 50, 100 en 150 watt. En sommige van ons zijn 50 watt, andere 100 en nog andere 150 watt. Maar allemaal hebben wij in zekere zin meer dan één stand, gebaseerd op wat er gaande is in ons leven. U en ik zijn allemaal letterlijk drie standenlampen. En misschien zelfs 20 standenlampen als je de vergelijking wil doortrekken, zover als dat gaat. Er zijn heel wat standen en op basis van wat er gaande is in ons leven. En dat wordt duidelijk aan onze ogen. Je kunt erover nadenken. Uw ogen zeggen iets over uw stemming en over uw houding. Ik herinner me een geschiedenis uit de jaren 80. Een geschiedenis om koude rillingen van te krijgen. En ik heb het al eens aangehaald in een preek, als u het nog weet. Het ging over een Texaanse rechter die verschillen zag bij tieners, 20 jaar geleden. Een goede 20 jaar geleden. Ze zag tieners komen voor de jeugdrechtbank. En zij merkte op, en zij citeerde dat letterlijk, en ik heb dat citaat nog altijd in een map, en dat komt uit de krant USA Today. Het was het hoofdartikel over wat er veranderde bij de jeugd. En het is natuurlijk oneindig slechter nu vandaag. Maar zij sprak toen over de jeugd van toen, en dat is nu al bijna een generatie verleden tijd. En dit zei ze. Ze kwamen voor mijn rechtbank, dat schrijft ze. Ik keek in hun ogen. En ik probeerde te zien wat er gaande was en wat ik zou moeten doen. En ze zei, in hun ogen zit er geen licht. Dat was een wereldse rechter en dat is het juiste citaat. Er zit geen licht in hun ogen. Ik weet niet of zij een baptist was en op de hoogte van dit vers uit de Bijbel, maar ze had het waarschijnlijk veel juister voor dan dat ze wist. Zij keek naar tieners die Christus letterlijk zou beschreven hebben als vol duisternis. Criminele bendes die zo'n afgrijzelijke dingen uitspoken. En er waren kinderen van 10, 9 jaar die onlangs samenspanden om hun onderwijzeres te vermoorden en te luisteren naar openbare aanklagers en leraars die discussiëren wie is gekwalificeerd om die kinderen aan te pakken of daarmee om te gaan. Moeten die vervolgd worden of moeten die gewoon naar huis worden gestuurd? En sommige mensen denken dat die gewoon uit de school moeten worden gezet. En dan zeggen er weer anderen nee, sturen ze naar huis en laten ouders die aanpakken. Maar sorry, maar de ouders faalden juist. En te luisteren naar wat ik de vechtshows noem, onder het masker van praatshows, die discussiëren wat niemand van hen begrijpt, dat is bijna meer dan draaglijk is in deze tijd. Maar je kunt heel wat vertellen over iemands stemming. Als je in de spiegel kijkt in je ogen, dan ga je waarschijnlijk zien welke stemming dat je hebt. En ook de houding. Denk aan zoveel wat de ogen kunnen doen. De ogen worden gedeeltelijk ook beschreven door de wenkbrauwen. De wenkbrauwen kunnen verlaagd, gefronst, verhoogd worden. In een boogje opwaarts als je luistert. Of ernstig. De ogen kunnen ook scheel kijken. Of schuin weg, zoals vrijgezellen op een feest die aan elkaar zitten te loeren. Oh sorry, dat stond niet in mijn aantekeningen. Maar soms gebeurt dat mensen scheel kijken. Soms kunnen die inderdaad niet zo goed zien als dat op het eerste gezicht lijkt. Er zijn verschillende redenen waarom mensen scheel kijken. Mensen kunnen heel zenuwachtig zijn en heel veel knipperen met de ogen. Zoals de opvolger van de heer Armstrong deed. Die knipperde heel veel met zijn ogen. En er zijn mensen die helemaal niet met hun ogen knipperen. Mensen die een demon hebben. Een van de zaken die ik al vroeg leerde, die me onderwezen werden, en die ik later ondervond en zag. Demonen, wanneer die een persoon in bezit nemen, niet zomaar beïnvloeden, maar een door een demon in bezit genomen persoon, die gaat praktisch nooit knipperen met de ogen. Ze hebben de neiging om te staren. Iets anders zijn opengesperde ogen, dat zie je soms bij kinderen. Kinderen hebben soms hun ogen zacht wijd opengesperd. Wauw, als je zegt dat er een mannetje op de maan. Of dat de maan gemaakt is van groene kaas. En ze geloven je dan. Of ze op een sluiptocht sturen. En dan met een flitslamp schijnen. Zoals ik werd uitgestuurd door oudere neven in de donkerte. Met een zak op zoek naar snipe. En er werd me gezegd, zeg als je ze ziet. Meer werd me niet gezegd. En ik met mijn zaklamp aan, ik had wijd opengesperde ogen. Maar ik heb nooit iets gezien. Dat kan ik je tussen haakjes wel zeggen. En zo kun je maar doorgaan met de verschillende blikken. Ga nu naar Jesaja 3. Even naar Jesaja 3, laten we zien wat God zegt over de ogen. En over het gezicht. We gaan verzen opslaan over beide. De ogen zijn het hoofdelement in het gezicht. En dat definieert als het ware de rest van het gezicht. We kunnen lezen over het gezicht van God in een interessante context. Jesaja 3 en vers 9. Het gaat hier over houdingen in modern Israël en Juda. Je kunt lezen van in het begin van het hoofdstuk. Dat is heel interessant. Het gelaat van hun aangezicht getuigt tegen hen. En hun zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, dus hun leven, want zij doen zichzelf kwaad. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, dat zij de vrucht van hun werken zullen eten. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. Hij gaat oogsten wat hij zaaide. De drijvers van mijn volk zijn kinderen, de vrouwen heersen erover. En dan lezen we verder. O mijn volk die u leiden, verleiden u, en de weg van uw paden slokken zij in. Ik keek naar de mensen die in de race waren en nog altijd in de race zijn, naar het machtigste ambt dat de wereld ooit zag. U hebt het mij horen zeggen, want niemand kan het anders stellen. Want de machtigste persoon ter wereld, in gelijk welke tijd, en die nog altijd machtiger wordt naarmate de tijd vordert, en dat is de president van de Verenigde Staten. en de rampzalige reeks van keuzemogelijkheden aan Amerika gepresenteerd, die brengen dit vers in herinnering. O mijn volk, die u leidde, verleidde u. En de weg van uw paden slokken zij in. In het Engels, zij die u leiden, jagen u in de fout en vernietigen de weg van uw paden. En in bepaalde opzichten verwoesten ze het land. Iedereen zal gelijk wat zeggen, eens ze naar dit niveau komen, in de koers naar het presidentschap, om in die positie te komen. Het gaat er niet om dat ze beloftes maken die ze van plan zijn te houden. Wanneer ze hun belofte niet inlossen, dan logen ze over wat ze bedoelden, of waarom het hun fout niet is, of dat ze naar streefden, of dat de omstandigheden hen in een andere richting dwongen, enzovoort. De Heere stelt zich om te pleiten en hij staat om de volken te richten. De Heere komt te gerichten tegen de oudsten van zijn volk en zijn vorsten, want gij hebt deze wijngaard verteerd, de roof van de ellendige is in uw huizen. Wat is u dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt? Het is interessant, gij vermaalt de aangezichten van de ellendigen of de armen, zoals in het Engels staat. Het is duidelijk dat de armen vermaald zijn. In zoveel opzichten, als je kijkt naar hun gezicht, ze zien er hopeloos uit, leeg, verspild, moe en in veel gevallen niet in staat om verder te gaan. Spreekt de Heere, Heere der Heerscharen. Verder zegt de Heere, daarom dat de dochters van Sion zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals en lonken met de ogen, op jacht, losbandig, immoreel. Dat betekent het. Hulpse of wellustige ogen. God zegt, je kunt naar hun ogen kijken en zien hoe slecht ze, hoe verkeerd ze zijn. Al gaande en tippelende daarheen treden en alsof hun voeten gebonden waren. De manier waarop vrouwen zich kleden. Maar het probleem zijn de ogen. Als je naar Petrus gaat, die spreekt erover. Zij in de wereld hebben ogen vol overspel. En wat zijn dat, ogen vol overspel? Nu, ogen bedrijven geen overspel. Maar de wereld is vol overspel. Door naar de ogen te kijken kun je zien dat een man of een vrouw, of alle twee, een soort jagende blik hebben. Ze zitten maar met één ding in hun hoofd. En zo zijn er miljoenen mensen in dit land en in andere landen. Ze kijken er naar uit om overspel te doen. En nu zijn er websites die mensen willen koppelen, mensen met elkaar in verbinding brengen die overspel willen doen. En dan heel discreet. Want wie zou het indiscreet willen doen? Tenzij dat het een swingersclub is. En die zijn er natuurlijk ook veel. En mensen moeten dan bedriegen. Ze moeten dan terug naar huis gaan en liegen met hun gezicht over wat ze deden, alsof ze niets gedaan hebben. We leven in een ongelooflijke tijd. Psalm 80. We gaan beginnen lezen in vers 6 of 5. Nee, we beginnen bij 4. O God, breng ons terug en laat uw aangezicht lichten of stralen. Dat is een interessante uitspraak. Zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed van uw volk? Gij spijst hen met tranenbrood en drinkt hen met tranen uit een drievoudige maat. Het is zoals iemand die een groot glas water overhandigt, maar nu komt het water van God, een groot glas, en het is een glas vol met tranen. En dat doet God soms. Gij hebt ons, onze naburen, tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. God kan dat Israël aandoen. En feitelijk doet hij dat meer en meer aan de naties van Israël. God maakt zijn volk tot een mikpunt van spot voor hun vijanden. Tot voormalige buurlanden, om het zo te zeggen. O God der Heerscharen, breng ons terug en laat uw aangezicht lichten of stralen. Zo zullen wij verlost worden. Laat uw gezicht stralen. God is niet Iers, maar je kunt naar waarde schatten wat het betekent. Wat straalt er van iemands gezicht? Als je dan praat over God, heeft hij dan een glanzende huid? Mijn moeder had een heel glanzende huid, oily skin in het Engels. En ik heb haar glanzende huid. Sommige mensen hebben een heel droge huid. En laat uw aangezicht lichten of stralen. Heeft God normaal poeder op zijn gezicht? God laat nu wat poeder weg. Maar hier zegt God het tweemaal in vers 4 en 8. Laat uw gezicht stralen. Hoe zal Gods gezicht stralen? Het antwoord is, het zijn de ogen die stralen, die lichten. Dat doet een gezicht stralen. Je spreekt over een sprankel in de ogen. Je zegt tegen een kind, je bent niet eens een sprankel in de ogen van je ouders. Op een gegeven moment. Toen je ouders je verwekt hadden, was er een sprankel in hun ogen, want nu hadden ze een baby. In de ogen kan er een zekere fonkeling zitten, een schittering. Een sprankeling, een schijn. Ik heb mensen gezien met schijnende ogen, sprankelende ogen. Het is iets vreemds, het is moeilijk te beschrijven, maar God met Israël en uiteindelijk met de hele wereld zal zijn ogen opnieuw doen stralen en dan voor altijd. Op zijn volk, zijn heel gezicht zal stralen. Laten we nu voor de resterende deel van de preek de voornaamste verschillende blikken onderzoeken. De gelaatsuitdrukking bij mensen die hun diepste houding en gevoelens uitdrukken. Kijken we dan ook naar de richting die die blik uitgaat in hun gedrag. We gaan er nu 6 belichten. 3 die niet goed zijn en 3 die wel goed zijn en die een christen zou moeten weerspiegelen. Nu voor de balans van de preek. Er zijn mensen die naar en door mensen kijken. Naar en door andere mensen. Ze nemen de mensen als het ware op. En dat is misschien een andere manier om te zeggen. Ga nu naar 2 Korinthe hoofdstuk 10. 2 Korinthe 10. En dat is een van de grootste eigenschappen van de mensen in de eindtijd. Vooral dan van hen die hun ogen niet zalven. Ze kijken naar andere mensen en ze begaan een verschrikkelijke fout. Waar Paulus 2000 jaar geleden voor wou waarschuwen. Om die fout niet te begaan, maar er is niets nieuws onder de zon. En daarom maken de mensen vandaag fouten. Met duizenden tegelijk in de splintergroepen. En dat doen ze zonder excuus. 2 Korinthe hoofdstuk 10 en vers 12. Want wij durven onszelf niet rekenen. Make ourselves of the number in het Engels. En dat is een interessante zin. Want er is een bepaald aantal mensen die behouden gaan worden. Daar is een bepaald aantal mensen waar God mee werkt. Een bepaald aantal dat uiteindelijk gaat aangetroffen worden in het boek des levens, of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Ze keuren zichzelf goed. Maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Nu, in deze tijd van het jaar zouden we allemaal onszelf moeten onderzoeken en onze ogen gebruiken om dat te doen. Maar ze meten zichzelf met zichzelf zonder Gods hulp. Ze leggen Gods standaard niet op tafel. Ze meten zichzelf wel, maar ze kennen zichzelf een gemakkelijke goedkeuring toe. Ze vergelijken zichzelf met zichzelf en ze doen het niet wijs. Ze gebruiken Christus niet als een standaard. Gods wet, Christus karakter, als de standaard, maar ze kijken naar anderen en zeggen dan, maar zoiets doe ik niet. Dat doe ik niet, die doctrine geloof ik niet. Of die andere doctrine. Of mijn groep, of mijn organisatie, of mijn splinter, of mijn splinter van een splinter, die gebruiken die termen natuurlijk niet, maar ik gebruik die nu. Maar ze zeggen, hun kerk, hun groep, hun organisatie, die doen dat niet. Maar ze bevelen zichzelf aan, meten zichzelf met zichzelf, en ze verheffen zichzelf gebaseerd op een valse vergelijking met wat ze denken dat anderen doen. Misschien reëel of gefantaseerd. Maar of ze het nu waarnemen of niet, het verschil tussen waarneming, tussen perceptie en realiteit is zero. Er is geen verschil. Je neemt iets waar op een bepaalde manier en dan wordt het realiteit in je geest. Dus reëel of gefantaseerd, zij nemen zichzelf waar, alsof ze het beter doen dan ze het doen. Want ze kijken dan naar anderen en zeggen, ik doe het beter dan die mensen. En dat heeft niets te maken met het al dan niet behagen van wat God van hen verlangt. En we gaan nu verder met lezen. Toch wij zullen niet roemen buiten de maat, maar dat wij naar de maat van de regel, en dat woord zien we ook in vers 16, de maat van de regel, welke maat God ons toebedeeld heeft, ook naar u toe zijn gekomen. Wel, de ministry heeft een zekere autoriteit. Ik heb dat al eerder gezegd. Er zijn regels in de kerk. Ik heb dat al eerder gezegd. En we gaan nu door met lezen, welke maat God ons toebedeeld heeft, ook naar u toe zijn gekomen. Want wij strekken onszelf niet te wijd uit, beyond our measure in het Engels. Daar zijn limieten, en ik heb het al vroeger uitgelegd, er zijn limieten waar de ministerie niet voorbij kan gaan. Ik mag u niet zeggen, en geen enkele dienaar mag u dat zeggen, welke haarstijl u moet hebben, en welke de kleur van uw huis moet zijn, of de kleur van uw auto, of welke de voorkeur Romeis is die waar hij van zou moeten houden? Omdat hij of wij ervan houden? Daar zijn punten waarvoorbij geen enkele dienaar autoriteit over heeft. Maar de ministerie heeft autoriteit en het hoofdkantoor en het bestuur van de kerk, die hebben wel autoriteit in zaken doctrine, in termen van politieke beslissingen, in termen van tradities, zodat we allemaal hetzelfde praten. Maar er is geen traditie in de zin van iedereen komt naar de kerk gekleed in het zwart of blauw of hoe dan ook, omdat we de doctrine van Pinky Leaf zouden aanhangen, zoals ouderen zich herinneren. Er zijn er maar een paar die lachen nu. Ze zijn te jong om dat te begrijpen. Als die naar u niet zouden komen, want we zijn ook gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Niet roemende buiten de maat in de arbeid van andere lieden, en dat is een andere manier van doen. Een dienaar komt en die begint op te scheppen met wat hij deed in de gemeente, wat hij opstartte, wat hij oprichtte, wat hij structureerde, enzovoort. Maar dat eigenlijk gedaan werd door andere mensen. En ik zag dit ook gebeuren bij de opvolger van de heer Armstrong. En ik heb eigenlijk onlangs nog dat artikel gelezen. En hij schreef erover, over al de kerken die hij had opgericht. In Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana en Michigan. Al die staten had hij in een lijst opgesomd. De opvolger van meneer Armstrong maakte er aanspraak op kerken te hebben opgericht. Hij vermeldde die staten in een lijst in de Worldwide News. Het was een complete fictie. En een aantal dienaars wisten dat het een absolute klakkeloze leugen was. Hij heeft nooit ook maar één kerk opgericht in zijn hele dienaarschap. Hij is nooit meer geweest dan een local elder op het terrein. Hij stond zelfs niet eens op de loonlijst van de kerk, de payroll. In de jaren dat hij leefde in Chicago en beweerde kerken te hebben opgericht in al die staten. Soms als een diaken en soms als een lokale church elder heeft hij de kerken ooit bezocht met een andere dienaar, maar heeft ze nooit, geen enkele keer alleen bezocht. Maar wat hij beweerde te hebben opgericht buiten de maat, waren volledig het resultaat van andermans inspanningen. En een klein aantal dienaars wisten dat. Maar hij creëerde een complete fictieve samenvatting als uitbreiding van zijn opleiding, training en jobbeschrijving die hij had in de wereld. Alles was gewoon fictie. Gewoon een fictie. Allemaal opgemaakt. Maar hij was bestuurder van de kerk en wie zou het hem gaan zeggen? En wie zou hem gaan zeggen dat hij een keizer was zonder kleren aan? Ik wist dat allemaal. Ik kon het niet geloven. Ik ben op die plaatsen geweest. Ik was gewoon die plaatsen te bezoeken. Ik wist dat het absoluut vals was. En mensen kunnen dat dus doen. Mensen op een hoge post, in grote autoriteit. Ze kunnen roemen buiten de maat. Dus bovenmate opscheppen. Zonder limieten over wat ze deden. En het hele ironische is dat het eigenlijk niet nodig was van dat te doen. Mensen kunnen onzeker zijn en proberen zichzelf te verheffen, zodat ze hoger in achting komen, meer gerespecteerd enzovoort. Maar ze bereiken dan het tegenovergestelde effect voor iemand die gewoon even wat huiswerk doet. Buiten de maat in arbeid van andere lieden, maar hebben de hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder u overvloedig zullen vergroot worden naar onze regel. Om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn, niet om te roemen in de regel van een ander over hetgeen reeds bereid is, doch wie roemt, die roemen in de Heere. En dan vers 18. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Heel wat mensen kijken naar andere mensen met de bedoeling om zichzelf te verheffen. Dat is het wat ze doen. Ze vergelijken zichzelf met anderen. Wel, als u een vergelijking wil maken, vergelijk u dan met God. Constant. De standaard in de schriften. Soms moet u uzelf onderzoeken en dan zie je andermans gedrag en je kunt wel kijken naar andermans gedrag en daar lessen uit trekken, daar is niets mis mee en dan tot de bevinding komen dat anderen meer geloof hebben, meer blijheid, meer vrede, meer liefde, meer matigheid, meer vrijgevigheid, meer goedheid, zachtmoedigheid en wat dan ook, wijsheid, kennis, meer inzicht. Ze zijn barmhartiger, geduldiger, nederiger enzovoort. En er is niets mis mee naar anderen te kijken als je het doet met die bedoeling. Maar er zijn andere mensen die naar en door kijken. En dat leidt ons dan naar het volgende punt waar ik straks over praat. Maar mensen kunnen bemodderd worden met valse maten en gewichten. De geschiedenis van hun eigen leven en de geschiedenis van die andere mensen, hun zonden en hun problemen, wanneer ze naar anderen kijken en zich vals vergelijken met de anderen. Wanneer je jezelf wil vergelijken met andere mensen, doe je er goed aan van er evenveel over te weten als God over hen weet. En dan doe je er ook beter aan van evenveel over jezelf te kennen als God over jezelf weet. Vooraleer je durft te opperen dat je beter bent dan zij. En jezelf goedkeurt boven een ander mens. Als resultaat van je onderzoek. Nu, ik wil het even herhalen. Wil je echt je vergelijken met anderen? Dan zou je beter evenveel over die andere mensen kennen als God over hen weet. En dat is onmogelijk. En dan zou je beter evenveel kennen over jezelf als God over je weet. Zodat jij kunt zeggen, God weet dat ik beter ben dan zij zijn. En als je dat niet kan doen, vergelijk je dan niet onderling. Blijf gewoon altijd terugvallen tot de enige geldige standaard in de schriften, en dat is Jezus Christus. Hoewel het niet verkeerd is naar andere mensen te kijken en te onderscheiden en te zeggen, hoe zou ik het beter kunnen doen? Waar zie ik wijsheid en kennis en liefde, blijheid, vrede enzovoort, in andere mensen? Wanneer je dat doet, nummer 1, kijken naar en door mensen, dan kom je automatisch in het tweede probleem, en dan kijk je neer op mensen. Je kijkt dan neer op mensen. Iemand die neerkijkt op andere mensen, die is zichzelf aan het verheffen en hoger opstellen. En dat heeft alles te maken met trots, met ijdelheid, arrogantie en zelfgerechtigheid. En laten we wat verzen opslaan. Ga nu terug naar Jesaja, hoofdstuk 2 en vers 11. Dat is allemaal goed voor ons om te doen, broeders, nu we naar de dagen van ongezuurde broden toe gaan. Iedereen zal dit horen wanneer er nog één dag te komen is. Zo denk ik toch. En dus iedereen anders kan zich dus minder voorbereiden dan wij. Wij kunnen het wat beter plannen, wat grondiger plannen. Jesaja 2:11. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. Man toch, dat zal binnenkort gebeuren. En de hoogheid der mannen zal neergebogen worden en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. En vers 12 zegt welke dag dat is, en dat is de dag des Heren. En vers 20 begint dan met te zeggen, in die dag, de dag van de Heer, wanneer uiteindelijk al de hoogmoed, al de hoge blikken, de trotse blikken op aarde, elke hoge blik zal vernietigd worden, tijdens het jaar des Heren. Dat gaat niet gebeuren tijdens de verdrukking, tenzij dan voor de naties van Israël. Maar er komt een tijd dat er geen enkele hoge blik meer zal overblijven op aarde. Lees gewoon wat er gebeurt op de dag des Heren. En dat is niet moeilijk om te begrijpen. En tegen alle hoge en verheven cederen van de Libanon, het type van bepaalde leiders, en tegen alle eiken van Bassan en tegen alle hoge bergen en tegen alle verheven heuvels. Hoge bergen zouden grote naties zijn en heuvels zouden kleine naties zijn. En tegen elke hoge toren en tegen elke vaste muur en tegen alle schepen van Tarsis, al die dingen gaan allemaal plat. En tegen alle gewenste schilderijen en de hoogheid der mensen, dat is de context en dat is nog niet veranderd, zal gebogen worden en de hoogheid der mannen zal vernederd worden en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Er zal niemand anders meer zijn die zegt wat hij doet voor de economie, wat hij doet in Irak, wat hij hier en daar zou doen in die sociale aangelegenheid. Ik zal de rechtbanken veranderen, of ik zal de rechtbanken beschermen, of ik zal het schoolwezen veranderen, of ik verhoog de belastingen of verlaag de belastingen. Al die ongelooflijk arrogante verklaringen van mensen die laten uitschijnen dat ze de macht zouden hebben om dingen te doen waar ze zo goed als niets vanaf weten. in de brede betekenis. Want de persoon die de president van de Verenigde Staten wordt, en nogmaals, dat is iets buitengewoons dat ik leerde in de loop van de jaren, de persoon die de president wordt van de Verenigde Staten zegt eigenlijk, want alleen een dwaas begrijpt niet het effect van de Amerikaanse economie op de wereldeconomie, dus die persoon die zegt eigenlijk, ik kan de hele wereld in orde brengen. Ik kan de problemen oplossen in het Midden-Oosten door wat ik doe, of door wat ik daar niet doe. Ik kan de wereldeconomie repareren. Ik kan handelsverdragen in orde maken. En zo gaat dat maar aan. Met beslissingen die veel verder reiken dan Amerika. Als leider van de machtigste natie ter wereld. Spreuken 21. Mensen kijken op andere mensen neer. Bent u dat? Kijkt u neer op anderen? Kijk dan naar Spreuken 21. Spreuken 21 vers 2. Elke weg des mensen is recht in zijn ogen, maar de Heere weegt de harten. Mensen wegen hun eigen hart niet. En daarom kijken ze en zeggen, alles wat ik doe is juist. Maar God zegt, ik onderzoek wat u aan het doen bent om te zien of het juist is. Het punt is, je wil zijn als God, dan zou je beter naar je hart kijken. Want zo is Hij. En een van de zaken die God ziet en haat, en dat gaan we straks zien, wat hij haat is dat de persoon naar zichzelf kijkt en zichzelf een pas geeft. En dat kan op meer dan één manier. Door je te vergelijken met anderen en te zeggen, ik krijg een pas, want ik doe dit niet of ik doe dat niet. Gerechtigheid en recht te doen is bij de Heere uitgelezener dan offer. Als je dieren aan mij offert, dan ben ik niet onder de indruk als je ook andere dingen doet. Hoogheid der ogen, in het Engels a high look, betekent dat de blik van iemand die meer dan 2 meter groot is? Of wat betekent dat dan? Nee, dat is een persoon die zijn neus optrekt en neerkijkt op andere mensen. En trotsheid des harten. En wat gaan die twee goed samen? Hoogheid der ogen. Een veroordelende houding. En trotsheid van hart. En het ploegen der goddelozen zijn zonde. Excuseer. Hoogheid der ogen is zonde? Een veroordelende houding? Wel, ik wil nu even iets uitleggen. Even een kleine zijsprong over dit onderwerp van oordelen en veroordelen. Ik heb het al eerder gezegd op verschillende manieren. De wereld vereert op een altaar wat tolerantie wordt genoemd. En er wordt gezegd dat het enige dat de mensen tegenwoordig niet tolereren, in termen van immoraliteit, van smerigheid, van decadentie, gedegenereerd gedrag en noem maar op. Het enige dat ze niet willen tolereren is intolerantie. Wanneer het aankomt op intolerantie en anderen dat niet gaan begunstigen, en vermits dit werk moet gaan donderen, dan zijn mensen heel intolerant. Je vindt al die prachtig tolerante mensen met miljoenen tegelijk, die gaan op een dag samen extreem intolerant zijn tegenover ons. Maak u daar geen illusies over. Hun tolerantie zal op de proef worden gesteld en ze zullen allemaal samen collectief falen. De hoogheid der ogen of a high look is zonde. De trotse blik, het kritikeren van anderen is zonde. Maar toch zegt Jezus Christus op dezelfde manier, en hier is iets dat ik wil uitleggen. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Dat staat 2 keer in Matteüs 7, een paar verzen van 1, misschien verzen 15 en verzen 21. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Het is wat anders gezegd, maar het betekent exact hetzelfde. Christus zei het 2 maal en hij sprak toen over valse profeten, dat u hen zult kennen aan hun vruchten. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die niet willen weten wat Christus zei dat ze zouden kunnen weten. Dat betekent niet dat u hen oordeelt wegens hun vruchten. Dat betekent veroordelen. Zoals die pastor die nu wereldberoemd werd, die God vroeg Amerika te vervloeken, damn America, condemn en them, dat betekent het. In het Engelse woord condemn, veroordelen, zit de stam dem, vervloeken. En die pastor die roept dat uit. Hij vertelt God zijn oordeel over een land. Dat is waarschijnlijk het meest afgrijselijke dat een mens kan doen. Ik vraag me af of u al dat gescheld en geschimp wel begrijpt dat komt uit die giftige mond. En het ergste van al is dat één enkel menselijk wezen, zogezegd namens God, tiert om een heel land te vervloeken, te veroordelen. Tegenover het te beschrijven zoals wij dat moeten doen, zoals ik dat moet doen, en er zal een enorm verschil zijn. En op een dag gaan sommige mensen dat verschil willen bezoedelen, als wij donderend gaan praten. En de duivel is nu als het ware mensen aan het klaarmaken om weerstand te bieden, door wat deze kerel deed. Wij zullen zo praten dat de natie haar zonde kent, de zonde erkent. Een kat noemen, exact wat het is. Het verkeerd gedrag aanwijzen, wat verkeerd is en waarom het verkeerd is. Dat gaan we moeten doen en dat doen we nu al. We doen al heel wat en met een steeds grotere armslag, die alleen maar zal groeien en groeien en groeien. Maar we gaan niet Amerika verdoemen. Not them, America, not condemn. Niet Amerika veroordelen. Dat gaan we niet doen. Dat is onze taak niet. Maar we kunnen ze kennen aan hun vruchten. Als individuen die naar andere mensen kijken. Maar oordeel ze niet, veroordeel ze niet. Gooi ze niet in de vuurpoel. Met wat maat geoordeeld, zult ge ook geoordeeld worden. Broeder, laten we daarover niet verward zijn. Je kunt rondom naar het gedrag kijken en dit werk moet dat doen. Het zijn duidelijke observaties. En exact doen waarvan Christus zei dat we moeten doen. Maar we hebben het wel te doen als een werk en niet individueel. We kunnen hen kennen of het nu een natie is, of een persoon, of een familie, of twee personen of wie dan ook, aan hun vruchten. Maar we kunnen ze niet veroordelen. We kunnen ze niet de vuurpoel injagen. Dat zou Gods genade onwaardig zijn. Ik hoop dat dat duidelijk is. En nu terug. Hoogheid der ogen en trotsheid des harten en het ploegen der goddelozen. Dat is het klaarmaken van de bodem voor een slechte daad. Het ploegen der goddelozen. Dat gaat hier niet over een goddeloze die een ossen neemt en de grond ploegt om dan koren te planten. Iets wat de rechtvaardige kan doen en dan is het allemaal oké. Maar daarover gaat het hier niet. Als je kijkt naar het Hebreeuws, dan is het het klaarmaken van de grond voor wat hij plant te doen. Mensen die een bank gaan overvallen, die plannen de overval. En op een andere manier vertaald is dat het ploegen van de goddelozen. Ze maken de grond klaar voor wat ze van plan zijn uit te voeren en die dingen zijn zonde. Psalm 101, Psalm 101 vers 4. Het verkeerde hart zal van mij wijken en de boze zal ik niet kennen. Die van zijn naaste in het heimelijk kwaad spreekt, dus achter zijn rug, die zal ik verdelgen. Man toch, als ik een kwaadspreker was die kritiek uit op de zonde van anderen en ik zou deze verzen lezen, dan zou ik bang zijn. Die zal ik verdelgen, in het geheim, in het verborgene. Die hoog van ogen is en trots van hart, die zal ik niet dulden. Ik wil dat niet ondergaan, ik wil dat niet tolereren. Nu pakt God hoge ogen en een trots hart soms aan op individuele basis, terwijl hij werkt met mensen. Hij leidt mensen, ook in een preek zoals deze hier, om deze dingen onder ogen te zien en te werken aan zichzelf. En dan de mensen die dat niet doen, die zullen daarmee geconfronteerd worden op de dag des Heren. God zal niet toelaten op een gegeven moment voor al die miljarden mensen die leven op aarde, hij zal niet toelaten dat er ook maar één mens is met hoge ogen en een trots hart. Dat is wat hij zegt en die tijd komt eraan. Nu geeft hij individuele mensen de gelegenheid om zich te bekeren van die zaken, van die blik waar ze neerkijken op andere mensen. Psalm 73. Psalmen zijn interessant als je beseft hoeveel dat er over ogen gesproken wordt. Ik ga nu niet beginnen met al die versen aan te halen, maar hier is nog zo'n vers. Psalm 73 en vers 1. Immers is God Israël goed hun die rein van hart zijn. Er zijn mensen met een vuil hart. Je zou zeggen dat ze vuile handen hebben, maar mensen met vuile handen hadden eerst een vuil hart. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Nu, de context hier was dat David in een houding van zonde was. Hij was aan het afwijken van God. Hij had een man gedood, hij had overspel gepleegd, een huisgezin verwoest en anderen betrokken in zijn samenzwering. En voor tenminste 9 maanden, de tijd die Bathsheba het kind droeg, heeft hij zich daar niet van bekeerd. Dus dat is een lange tijd dat David afweek van God. Mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden bijna uitgeschoten. Als je David wil beschrijven, was hij als een persoon die aan het uitgeleiden was op ijs. Hij was wanhopig aan het proberen het einde nabij. Hij stond op het punt te vallen. Bent u ook al eens bijna gevallen en hebt u zich dan herpakt? En er zijn momenten dat je dat niet doet en je gaat dan naar beneden. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten of uitgegleden. En op het allerlaatste heeft hij zichzelf herpakt. Toen hij een week lang vastte en zijn klein jongetje stierf. Op een dag zal dat jongetje opstaan. Hij zal dan niet eens geweten hebben dat hij in leven was. Maar hij zal dan opstaan en het wel te weten komen. We zullen dat jongetje allemaal ontmoeten. Wat David deed was afgrijselijk en dat vereiste een afgrijselijke behandeling. Verwoestend ook een parabel van Nathan de profeet om David wakker te schudden. En toen hij in die houding was, zei David, en dat is interessant, dat hij jaloers was, nijdig op de dwazen. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Of de voorspoed, zoals in het Engels staat. David had een lage houding, weg van God. Bad David veel? Was hij God wat aan het ontwijken? Bestudeerde hij de Bijbel erg? Knaagde zijn geweten dat hij pas een man had gedood en anderen had betrokken in die samenzwering? Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Het ziet er naar uit dat ze altijd maar kunnen doorgaan en doorgaan. En dat God hen niet aanpakt. Tijd en toeval krijgen ze niet te pakken. Er zijn mensen die kunnen dronken rijden en nooit tegen iets aanbotsen. En dan zijn er mensen die voor de eerste keer dat ze dronken zijn, dat ze rijden en dat ze zichzelf of iemand anders doodrijden. Of alle twee. Of wat dan ook. Die zitten niet zoveel in de problemen als andere mensen. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Nu, dat is vals denken. Maar wanneer je afwijkt van God, dan begin je de goddeloze anders te bekijken. Dan begin je alles anders te bekijken. David stond op een punt vooraleer hij Psalm 33 en 32 en 51 enzovoort schreef, waar hij vlak bij het einde stond. Hij stond op het punt om weg te vallen. En worden met andere mensen niet geplaagd. Die lijken wel geen problemen te hebben. Bill Gates, wat problemen zou die wel niet kunnen hebben? Hij kan zijn geld zo wegsmijten. Bepaalde mensen van Hollywood, ze zien eruit dat ze het allemaal hebben. Maar zo weinig mensen gaan erbij stilstaan en beseffen dat er zoveel atleten zijn die het zogezegd allemaal hebben, of die het gemaakt hebben, dat die dan elke dag gearresteerd worden. Ik bedoel, elke dag wordt er een atleet gearresteerd. Ze hebben miljoenen dollars en toch gaat het niet. Ze zitten aan de drugs, aan de doping. En zo was er nog een kerel die gisteren of eergisteren werd gearresteerd. En hij speelde voor de Cleveland Browns. Wat denkt hij? De dag tevoren was het iemand anders, letterlijk. Het is ongelooflijk. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Ze zitten gewoon vast in de ketting van de hoogmoed. Ze zitten in de val van de hoogmoed. En de hoogmoed of de trots zal u te pakken krijgen. Want God weerstaat de trotsen en geeft genade aan de nederigen. Als u trots hebt, kan God niet met u werken. Denk over uzelf, als u trots hebt, dan bent u letterlijk ingepakt, ingesponnen, om niet in staat om eruit te komen. In de val met een ketting rond u. En nogmaals, ik ben het niet die dat zegt, het is God die het zegt. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hoe dikwijls hebben we niet gehoord van rugbyspelers die hun vrouwen sloegen? Dat gebeurde 2 of 3 keer alleen al deze week. Hun ogen puilen uit van vet. En al die dingen gaan samen, het zit er allemaal bij. Zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze zijn corrupt enzovoort. Zij spreken boosaardig van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Tongen wandelen niet, het is een verbazend beeld. Ze spreken tegen God en hun tong wandelt over de aarde. Dat is ongelooflijk. Je hebt hier dat visuele beeld van die vette ogen. En toch is er absoluut niemand die hen vertelt dat het verkeerd is, dat ze verkeerd zijn. Denk even aan die ongelooflijke superstar-atleten. Er is er hier een in deze streek. Hij is de eigenaar van de gehele franchise, of franchise. Hij is de eigenaar van de stad. Hij is de eigenaar van de eigenaar. Hij bezit de coaches, hij bezit de spelers. Niemand zou het aandurven om naar die man te gaan en te zeggen dat hij verkeerd is. Niemand van de mensen die voor hem werken, want hij betaalt zo goed, durven hem zeggen dat hij verkeerd is. Want dan zijn ze hun job kwijt. Het team zou in duigen liggen zonder hem. Dat is waar voor veel atleten, maar misschien wel de grootste basketspeler ter wereld, die leeft hier. Je durft hem niet beledigen of hij vertrekt en hij speelt voor iemand anders. Dan stopt hij ermee en hij vertrekt. Zelfs de pers loopt op zijn tenen omdat ze hem willen houden. Meer dan enige andere atleet die ik ooit gezien heb in mijn leven van bijna 16-tallen jaren, letterlijk vereerd over de hele wereld. Zoiets heb ik nog nooit gezien, 23 jaar oud. Hij leest Psalm 73. Ik heb wat veranderingen opgemerkt bij atleten naarmate de tijd vordert. En ik wil die mensen niet proberen neer te halen. Ik wil gewoon iets duidelijk maken over atleten. Hun tongen wandelen letterlijk over de aarde. Wie gaat hen iets zeggen? Wie? Ze hebben zoveel geld, zoveel macht. Ze worden vereerd als goden. Stel je die man voor 7 verdiepingen hoog op de zijkant van een building in de benedenstad. En dan roepend dat we getuigen zijn geweest dat God neergedaald is en Cleveland heeft geraakt. Dat is wat het is en dat is die verering. Sommige van die mensen. Herlees Psalm 73. Denkt u niet dat God een hoge blik haat? Ik probeer geen persoon neer te halen. Hij is een knappe speler. Ik heb hem vaak gezien op televisie enzovoort. God komt altijd terug tot de ogen, tot de blik. De blik zit niet alleen in de ogen, het is het gezicht. Een blik vanuit de hoogte impliceert de ogen. De ogen vallen op, je kunt naar de ogen kijken, maar het is het hele gezicht. Oké, een derde verkeerde manier waarop mensen kijken. De eerste was naar en door mensen kijken. De tweede natuurlijk op mensen neerkijken. En de derde verkeerde manier is binnenwaarts kijken. Mensen kijken binnenwaarts. We gaan hier vlug overheen omdat we de elementen al op hun plaats hebben gezet. Filippenzen 2 en vers 4. Filippenzen 2 en vers 4. Die kijken binnenwaarts. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, vers 3, maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Eén ieder zie niet op het zijne, maar één ieder zie ook op hetgeen van de andere is. De meeste mensen kijken binnenwaarts naar zichzelf. Doe dat niet. Kijk buitenwaarts, wat er hier staat. Mensen kijken binnenwaarts. Zij kijken naar hun eigen noden, naar hun eigen bezittingen, naar hun eigen belangen. In een volslagen, zelfzuchtig negeren van dat van anderen. Je kunt het nu helemaal doorlezen tot vers 11. Om het tegenovergestelde zien, want het gaat daarin over. Want dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Wat deed hij? Want zijn ogen waren gefocust op anderen. En in deze tijd van het jaar zouden onze ogen moeten gericht zijn op het denken waar zijn ogen waren opgericht 2 millennia geleden. Want zijn ogen dachten aan andere mensen. Hij verdroeg de dood en vers 8 zegt, ja zelfs de dood op het kruis. Een afgrijzelijke manier om te sterven. Had hij aan zichzelf gedacht, dan was hij waarschijnlijk bezweken en had hij het niet kunnen doen. Hij hield zijn ogen gericht op andere mensen. Hij keek naar alles van anderen, de andere broeders en zusters, voor wie hij de leidsman van hun behoud of de kapitein van hun redding zou zijn. De eerstgeborene onder vele broeders in de familie van God, die naast hem zouden regeren. Ik weet niet waar hij allemaal aan zou gedacht hebben die laatste uren, Jezus Christus, tegelijk mens en God. Maar ik kan toch wel een aanwijzing krijgen als ik daar naar kijk. Stelde hij zich iedereen voor die samen met hem zou regeren? Stelde hij zich die allemaal voor die nooit een kans zouden maken als hij faalde? Toen hij zelfs bad, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar hij zei, niettemin, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij bad driemaal die laatste nacht in die hof. Je zou erover kunnen nadenken, vooral dan in het Pascha-seizoen. Maar ook het hele jaar door. Kijkt u binnenwaarts, dat is juist het tegenovergestelde van wat Christus deed. En in de context is juist dit het meest verbazende. En dan gaat het door met dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat was de eerste Bijbelkaart die we als nieuwkomers in Ambassador College moesten lezen. Dat stond bovenaan de lijst. Dat werd ons gezegd toen we naar het college gingen. En al die naar Gods college gaan komen, eens dit is opgestart binnen 9 maanden, die zou moeten begrijpen dat u komt naar het college om het gevoelen van Christus in u te zijn. Voor gevoelen staat in het Engels mind. Let Christ's mind be in you. Die mind of die gezindheid moet in u zijn die ook in Christus Jezus was. Gedefinieerd in het vers tevoren dat hij constant uitkeek naar wat de andere mensen nodig hadden en naar hun belangen. Spreuken 28 en vers 27. Spreuken 28, vers 27. Die de armen geeft zal geen gebrek hebben, maar die zijn ogen verbergt zal veel vervloekt worden. Er zijn mensen die zich wegdraaien van wat anderen nodig hebben. Ze draaien zich weg, ze verbergen hun ogen van de behoeften van anderen. 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe 10 en vers 24. 1 Korinthe 10 en vers 24. Niemand zoeken wat van hemzelf is, maar één ieder zoeken wat van de ander is. Ieder zoeken andermans welzijn en belang. Hun bezorgdheid, dat betekent het. Niemand zoeken wat van hemzelf is, maar één ieder zoeken wat van de ander is. Wat is van hemzelf? Hun welzijn. Zoek niet uw eigen welzijn, maar dat van anderen. Wees begaan met anderen. Oké, en laten we nu kijken naar 3 andere punten. En het eerste is rondom. Ga nu naar Efeze hoofdstuk 5. Dat zijn 3 houdingen die u zou moeten hebben. Efeze 5, daarom zegt hij, vers 14. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, Christus zal over u lichten. Sommige mensen zijn letterlijk wandelende doden. Ze leven hun leven alsof ze dood waren. En sommigen onder ons als Gods mensen zouden van tijd tot tijd moeten daarbij stilstaan en dit vers herlezen. Ik denk dat ik erover geschreven heb in Zalf uw ogen. Dat hebt u nodig als u dat bent. Uw geestelijke conditie is comateus, lethargisch. Staat op uit de doden, kom op, dat betekent het. Mensen kunnen zichzelf niet opwekken. Ontwaakt, gij die slaapt. Dat is de context. Er zijn mensen die slapen alsof ze dood zijn in de kerk. Staat op uit de doden. Want daar ga je in terechtkomen als je niet opstaat. Als je niet wakker wordt. En Christus zal over u lichten. Waar is licht? Het zit van binnen en het schijnt uit de ogen. Hij zal u licht geven in uw gedrag. Zie dan dat gij voorzichtig wandelt. Dat heb ik al vroeger uitgelegd. In het Engels circumspectly. Daarin zit de stam circum. Dat betekent rondom, rond, kijk rond. En in circumspectly zit ook spect, spektakel, spectator, spect, het Latijn om rondom kijken. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Sta op, geef jezelf een klap, word wakker en ontvang licht en kijk rondom. Een christen die kijkt rondom. En ga dan naar Spreuken 4. Dat doet een christen ook. En dat is interessant, want dat lijkt wel in complete tegenspraak. Spreuken 4 en vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Let op uw geest, wees voorzichtig wat u toelaat in uw geest. Want wat eruit komt zijn de beslissingen, de elementen, de samenstellende bestanddelen die uw leven definiëren. Uw leven is wat uit uw hoofd komt, uit uw hart, uit uw geest. Doe de verkeerdheid van de mond van u weg en doe de verdraaidheid der lippen ver van u. Laat uw ogen recht uitzien, recht voor u uit. Recht uit, u hebt die term gehoord, broeders. Kijk recht voor u uit. En uw oogleden zich recht voor u heen houden. En dit betekent nu vanuit het Oud Testament, laat uw oog eenvoudig zijn. Kijk recht vooruit. En tezelfde tijd moet u rondom kijken. Is dat niet interessant? Kijk rondom. Word wakker en kijk rondom. Waar u stapt. En terwijl u rondom kijkt, kijk recht vooruit. Rondom betekent rondom. Je kunt de hele tijd rondom kijken, maar tegelijkertijd bent u gefocust op het doel van het Koninkrijk van God. Als uw oog eenvoudig is. Weeg de gang van uw voet, en dat is interessant. Dat is in absolute overeenstemming met Efeze 5, waarin staat let op waar u wandelt. En in die context staat er kijk rondom. En hier staat kijk recht vooruit als u kijkt waar u wandelt. En het antwoord is, een christen moet beide zaken doen. Rondom kijken en recht voor u kijken. Dat is zoals toen aan Israël werd gezegd, stil te staan en vooruit te gaan. Zoek maar eens uit hoe dat is. U staat stevig op wat God zegt en u marcheert vooruit naar zijn doel. En laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Weeg de gang van uw voet. En weet wat de meeste mensen zeggen? Herinner u wat we lazen in de Spreuken? De meeste mensen zeggen, al mijn wegen zijn zuiver, maar God weegt het hart. Een christen is iemand, zoals het hier staat, die ook, omdat God het hart weegt, zich afvraagt, och, zou ik dat wel mogen doen? Ik zou dingen die ik kunnen zien, die ik nu niet zie, maar die God ziet, als ik dat gewoon begin te onderzoeken. En dat is waarom er staat, voor de leer het pas gaat te nemen, dat we eerst onszelf moeten onderzoeken. Wijk niet ter rechter of ter linkerhand. Dus je gaat recht vooruit, je kijkt vooruit, terwijl je rondom kijkt. En je kijkt goed waar je je voeten zet. Want soms kom je tot de bevinding dat je voeten niet recht vooruit gaan. En denk er dus over na wat dat betekent. Soms zul je opmerken dat je voet, en dat is je pad, je weg, je gedrag, je hart, je geest, in een bepaalde richting gaan of dingen gaan doen die niet in overeenstemming zijn met een eenvoudig oog. Recht vooruit kijken, gefocust op het Koninkrijk van God. Als je niet naar beneden kijkt om te zien waar je voeten naartoe gaan, dan ga je niet noodzakelijk in staat zijn om dat te zien. Dan ga je dat in de meeste gevallen gewoon niet kunnen zien of ze recht vooruit gaan. U zegt dan, wel, mijn voeten moeten naartoe waar ik naartoe ga. Wel, dan analyseert u wat God zegt en u beslist wat hij bedoelt. Kijk waar uw voeten naartoe gaan en hou uw oog eenvoudig. En als uw voeten ergens anders naartoe gaan, trek ze dan terug en richt ze terug vooruit. En dat kun je alleen maar doen als je recht vooruit kijkt en tegelijkertijd ook rondom kijkt. God is verbazend hoe hij de zaken stelt. En tenslotte 1 Johannes 2. We kijken naar een vers in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. 1 Johannes 2 en hoofdstuk 4. 1 Johannes 2, 1 Johannes 3 en 1 Johannes 4. En vers 15 van 1 Johannes 2. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Jacobus zegt het zelfs nog straffer. Als u van de wereld houdt, bent u een vijand van God. Als u houdt van dingen in de wereld, bent u Gods vijand. Punt uit. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid van de ogen, en dat is een andere manier om te beschrijven, ogen vol overspel, een paar bladzijden terug in Petrus, en de grootsheid des levens. De begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Als hij rondom kijkt en recht vooruit kijkt. En niet kijkt naar en door mensen. Niet neerkijkt op andere mensen. Niet binnenwaarts gericht is op zichzelf. Maar als hij rondom kijkt, recht vooruit. En ook, en laten we lezen, want ik heb dat punt nog niet belicht. Ga nu naar hoofdstuk 3 en vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Het gaat hier over liefde. Zo wie nu het goed ter wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft liefde Gods in hem? Hij verbergt zijn ogen niet. We zijn in feite allemaal onze broeders hoeders, broeders. Dat wordt voor ons belangrijker in de dagen en de jaren die nog voor ons liggen. Wij die doorheen de afgrijselijkste tijd in de geschiedenis van de wereld doorgaan, naar de wondermooiste tijd in de geschiedenis van de wereld. Dat gaat belangrijker worden dan iedereen van ons zich nu kan voorstellen. We zouden beter de liefde van God hebben. En dan hoofdstuk 4 en vers 8. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En vers 16. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. 1 Korinthe 13. Wat de mensen uiteindelijk uit onze ogen zouden moeten zien stralen, is de liefde van God, broeders. En laatste vers, 1 Korinthe 13. Ze zouden de liefde van God moeten kunnen zien. Johannes zei dat de mensen die liefde van God zullen zien en God eer betonen. 1 Korinthe 13, en we beginnen te lezen in vers 4. De liefde is langmoedig, zij is goedertierend, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig, ze is niet opgeblazen, ze handelt niet ongeschikt, ze zoekt zichzelf niet. En herinner u, wat is het, als je hier naar kijkt, wat is het dat God het meest van al definieert? God is liefde. Als God in u is, wat is dan het grootste deel van de volheid van het licht dat in u zou moeten zijn? En uit uw ogen zou moeten stralen. Het is de eerste van de vruchten van de geest. De geest van God in ons, en dat is liefde. Zij handelt niet ongeschikt. Zij zoekt zichzelf niet. Dat klinkt erg als Filippenzen 2 en 1 Korinthe 10, 24. Zij wordt niet verbitterd in het Engels, niet vlug geërgerd of geïrriteerd. Niet vlug op de tenen getrapt of van streek of kwaad. Zij denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet in ongerechtigheid. Merkt u bij uzelf dat u hoopt dat de dingen gaan verkeerd lopen in splintergroepen, dat mensen zondigen, zodat u uzelf kunt verheffen? Zie eens wat ze daar doen. Dan vergelijkt u uzelf met uzelf. Weet u hoe ik bid over de splintergroepen? Dat de dingen zo verkeerd gaan dat het de mensen wakker schiet. Dat de mensen wakker worden. Ik wil niet dat het verkeerd loopt met individuele levens. Ik wil dat het misloopt met die organisaties in die zin dat het nodig is om mensen wakker te maken, om terug te keren naar Gods weg. Ja, dat wil ik. Maar ik wil niet dat individuele mensen van de weg slingeren en verongelukken en uitbranden en vernietigd worden, om het zo te zeggen. Omwille van ongerechtigheid of wetloosheid in hun leven. Mensen met broederliefde zouden nooit zoiets kunnen wensen voor andere mensen. Ik meende u dat even te kunnen uitleggen. En ik ga het nog een keer zeggen. Wanneer ik kijk naar de duizenden en duizenden mensen in die organisaties, en die meeste organisaties die kunnen op zijn best genoemd worden, een sliert van wrakken van mensen. Als je kijkt naar wat ze geloven en wat ze doen, en vastgereden in zoveel problemen, dan hoop ik gewoon dat het slecht genoeg gaat, zodat die mensen kunnen wakker worden en daaruit weggaan. Ik wil niet dat die groepen, en dat zei ik al van in het begin van de herstelde kerk, en dat zouden we nu allemaal eens moeten herhalen, ik ook, ik wil niet dat die groepen compleet verwoest worden. Ik wil dat die overleven, en dat zou u ook moeten. Want als die organisaties compleet zouden verwoest worden, dan zouden die mensen daar in de greppel belanden en dan zouden er heel wat dode lichamen zijn die nu op zijn minst lauw kunnen blijven in de organisaties die door de mensen zijn gemaakt. Wat anders niet kon als die weg waren. Denk erover na. Mensen met broederliefde zouden nooit hun neus ophalen voor die organisaties. Ik hoop dat de juiste dingen gebeuren, of dat de verkeerde dingen gebeuren, hoe je het ook wilt stellen, op zo'n manier dat de mensen wakker worden, het maximum aantal. Dat ze wakker worden, ofwel nu, ofwel in de verdrukking. Ofwel nu, ofwel in de grote verdrukking. Bij voorkeur natuurlijk nu, zodat ze dat niet moeten doormaken. En dat ze naar ons toekomen en ons helpen het grootste werk dat de wereld ooit gezien heeft te helpen voltooien. Maar zij verblijft zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, heeft nooit een breekpunt. Gelooft alle dingen. Wel, niet Pollyanna, dat is niet wat het betekent. Het gelooft alle dingen in Gods woord. Zij gelooft alle dingen. Dat impliceert niet het hopen op rampen, of hopen dat mensen gestraft worden. Het betekent hopen op alles wat in Gods woord staat, positief op alle manieren. Zij verdraagt alle dingen. En eigenlijk hebben we geen keuze. Wat u ook overvalt, u moet het allemaal doorstaan. Als je erover nadenkt, dan heb je geen keuze dan alleen maar liefhebbend te zijn, liefdevol. Maar als je het verknalde en het niet verder nam, wel dan denk ik dat je het niet volhield. Christenen volharden tot het einde om behouden te worden, om gered te worden. Liefde vergaat nooit, nooit. En nu zeg ik u, cultiveer niet alleen de liefde, maar cultiveer ook de blik van liefde. Dat u eruit ziet als een liefdevol mens. En als u dat doet, en sommige mensen hebben een moeilijker gezicht om dat zo te maken. Dat is gewoon de manier waarop u gemaakt, gevormd bent in de baarmoeder of daarna. Of wat u hebt doorgemaakt in het leven. U moet hard werken aan the look of love. Het uitzicht van liefde. Ik zeg het op die manier. Vriendelijkheid, warmte, stralende ogen en gezichten. Want dat onthult aan iedereen wat er in u is. Heb geen uiterlijk dat u innerlijk ontkent of verloochent. U wilt een uiterlijk dat onthult wat u van binnen bent. Een persoon die vol liefde is, ik bedoel de liefde van God, vol van God, het ultieme licht. En dus in dit seizoen, kijk rondom, onderzoek uzelf, kijk recht vooruit, herinner u wat Christus deed voor u en wat overblijft. En wees er zeker van de look van God in u uit te dragen. De God die zegt dat hij liefde is, in dit seizoen.